Goedenavond, dames en heren. In de uitzending van NIK Media, de Joodse Omroep, kunt u vandaag luisteren naar een gesprek van Rob Simons met journaliste Ines Polak. In dit gesprek gaan zij in op de brandende vragen in Israël die vanwege de politieke situatie niet in het nieuws terechtkomen.
Gast in de studio is Ines Polak. Voor het dagblad Trouw volgt ze de ontwikkelingen in Israël. Nu hier in Hilversum en meestal als correspondent in Tel Aviv. Ines, goedenavond. Waarom Tel Aviv en niet Jeruzalem?
Ik heb jarenlang ook in Jeruzalem gezeten. Het is een prachtstad. Maar als je journalistiek bedrijft en je wil af en toe nog even bijkomen, dan is Tel Aviv toch een veel lekkerder, aangenamer stad om in te wonen. Niet alleen qua uitgaansleven, maar ook qua mensen moet ik zeggen. In Jeruzalem wordt alles altijd op de spits gedreven. En het is een stad vol extreme kanten, ook vol extremisten. Heel veel verschillende bevolkingsgroepen, wat op zichzelf wel interessant is. Maar aangezien ik daar ook al dagelijks met mijn werk mee bezig ben, vind ik het heerlijk om in Tel Aviv uit te rusten.
Ja, maar misschien juist voor dat werk, journalistieke werk, heb je de regering nodig. De meeste ministeries zitten in Jeruzalem.
Ja, maar zover is het nou ook weer. Ik bedoel, je bent er in een uurtje. Minder dan dat. Het is Amsterdam-Den Haag, zal ik maar zeggen. Dus die afstand is niet onoverbrugbaar. Maar wil je nog iets van een privéleven hebben en niet altijd opgeslokt worden door alles wat er in Israël leeft en ook in de Palestijnse gebieden, dan is Tel Aviv, wat ook wel eens de hedonistische stad wordt genoemd, is toch iets aangenamer.
Ja. Je bent nu voor je zomerbezoek net weer in Nederland. Ben je hoopvol gestemd nu de Israëlse regering de routekaart heeft aanvaard en heeft ingestemd met de oprichting van de Palestijnse staat?
Ik ben absoluut niet hoopvol gestemd na alle ontwikkelingen van de afgelopen 2,5 jaar is het al bijna. Ja, het is al 2,5 jaar intifada. Juist omdat die intifada is uitgebroken op een moment dat er hoop was, is de terugslag als het ware erger. Er is nu de routekaart, maar eerlijk gezegd, ik weet het niet hoeveel kans die routekaart maakt. Het ligt aan zoveel factoren en aan zoveel mensen van wie ik niet weet wat ze nou echt werkelijk van plan zijn. Ik weet het van Sharon niet en ik weet het van Bush niet en ik weet het van Arafat niet.
Dus er zijn te veel onzekere factoren.
Ja, neem bijvoorbeeld alleen al Sharon. Er zijn twee stromingen. De een zegt het is allemaal list en bedrog van de man. Hij wil helemaal geen vrede. Hij speelt om tijd te rekken. Hij speelt om de Amerikanen te vriend te houden en vertrouwt erop dat Arafat en de Palestijnen het uiteindelijk er zo naar zullen maken dat het toch niks wordt. En dat hij dan niet de bal krijgt toegespeeld of niet de Zwarte Piet krijgt toegespeeld. Er is een andere stroming en die hoor je juist op het ogenblik in kringen van de kolonisten heel veel. Die zeggen Sharon lijkt misschien wel net als Rabin aan wat heet het founders syndroom, het stichterssyndroom. De mensen die in de oorlog van 48 al meegevochten hebben om de staat Israël op te richten. Al die tijd actief zijn geweest in het leger, in de politiek. En nu als het ware een levenswerk willen afmaken, willen afronden. Door toch nog naar die vrede te streven die eigenlijk onbereikbaar bleek. En zodat zij vrezen, heel veel kolonisten vrezen, dat Sharon inderdaad wel die pijnlijke concessies gaat doen. En wel gebieden gaat opgeven. Maar wie er gelijk heeft van de twee stromingen, ik zou het niet weten. Moeten we merken, de komende maanden zullen het uitwijzen.
Kun jij je voorstellen dat Sharon, nadat hij kampioen van de nederzettingen is geweest, nu als een vredestichtende vader des vaderlands optreedt?
Heel moeilijk. Mijn inschatting van Sharon is inderdaad de Sharon die wel rust wil, die bepaalde lichte concessies bereid is te doen en daarbij streeft naar een soort, niet echt vrede, maar een rust waarbij de Palestijnen een heel beperkt gebied zelf mogen besturen. Ik zie niet een Sharon voor mij die nederzettingen gaat opgeven. Maar aan de andere kant, Sharon is de enige politicus in de geschiedenis van Israël die daadwerkelijke nederzettingen heeft neergehaald. En dat was na de vrede met Egypte.
Ja, 1982
ja,
dus.
Toen Jamiet werd ontruimd en hij heeft dat met grof geweld gedaan, om wat voor reden dan ook. Er waren misschien redenen voor, ik denk het niet. Ik weet het niet met Sharon, eerlijk gezegd. Het kan alle kanten op. Ik zie nog niet dat deze man nou de grote vredestichter gaat worden, maar ik hoop dat ik het mis heb.
Ja, ter verdediging van zijn positie heeft Sharon gezegd dat de bezetting van de gebieden met zo'n 3,5 miljoen Palestijnen zowel slecht is voor Israël als voor de Palestijnen. En wat is nou het negatieve effect voor de Israëlische maatschappij van die bezetting?
Nou, even gewoon om op de uitspraak terug te komen. Die was heel interessant, omdat hij dus, ja, of het de eerste keer echt was, weet ik niet, maar men zegt de eerste keer is duidelijk heeft gehad over bezetting en dat bezetting niet kan voortduren. In die zin is het een hele opmerkelijke uitspraak en hij heeft hem gedaan juist in zijn eigen Likud-partij. Waar iedereen over hem heen viel, maar hij hield voet bij stuk, wat op zichzelf opmerkelijk is. Of dat ook weer te maken heeft met de list en bedrog, of hij wil toch echt, dat weet ik niet. Ja, die bezetting is in mijn mening funest voor Israël. In alle opzichten. Als je alleen maar denkt aan het feit dat er een generatie lang is opgegroeid, ja, met de gedachte van dat zij heersen over toch 2,5 miljoen Palestijnen. En dat dat als het ware normaal zou zijn, dan is dat niet gezond voor een maatschappij. Maar het heeft ook gewoon in de hand gewerkt dat jongens die over de grens worden gestuurd om Palestijnen te onderdrukken, komen thuis en weten soms ook niet meer waar de grens ligt tussen je mag onderdrukken en je mag niet onderdrukken. Mag het voorbij die groene grens ineens wel en thuis in Tel Aviv en Jeruzalem niet.
Dus een vervaging van de normen.
Een vervaging van de normen. Kijk, Israël en ook de Palestijnen zijn twee op het ogenblik uiterst getraumatiseerde maatschappijen. Alleen al door de oorlogen, door het geweld. Een hele generatie voor wie geweld normaal is, als het ware. Een generatie Palestijnen die alleen de Israëlische tanks en de Israëlische soldaten met hun geweren en als meesters leren kennen. En een hele generatie Israëli's die ofwel door aanslagen zijn getraumatiseerd, of ook gewoon door het feit dat zij, hoe ze moesten optreden in, als soldaat.
Ja, het is de komende week 36 jaar geleden dat Israël de gebieden heeft veroverd. Komt die bezetting nou ook tot uiting in psychische spanningen?
Ja, alleen weet je dus niet, het is chronisch, hè? Je weet niet of het is af en toe erger. Het is zeker met de aanslagen zijn de spanningen erger, want er zijn mensen die dus nauwelijks meer de deur uit durven. Het hele leven wordt geleid via het mobiele telefoontje. Je wil elk minuut van de dag weten waar je kinderen zijn. Er zijn kinderen die niet meer met de bus mogen van hun ouders, die altijd maar opgehaald worden, heen en weer gebracht. In die zin heeft het hele, ja, de hele agenda van de ouders ook bepaald. Die 's ochtends vroeg eerst de kinderen wegbrengen, ze daarna naar een sportclubje brengen, ze daarna naar vioolles brengen. En we gaan er vaak aan voorbij, maar degenen die getroffen worden in de aanslagen, dat zijn de arme sloepers. Dat zijn de mensen die geen geld hebben, de mensen die wel afhankelijk zijn van de bus, die 's ochtends vroeg naar hun werk gaan met de bus, die 's avonds terugkeren met de bus en die niet een ander vervoermiddel hebben.
Ja. In een maatschappij onder hoogspanning zie je vaak een opbloei van de cultuur. Is dat nou in Israël ook het geval?
Ook daar weet ik dus niet meer of het de hoogspanning is geweest. Of Israël, wat toch al een heel gek land is natuurlijk. Met een enorme hoeveelheid aan subculturen. Wat volgens mij de cultuur heel goed doet. Je hebt Russisch toneel heel veel. Je hebt Ethiopische bands. Je hebt van alles en nog wat. Maar daar. En de Israëlische cultuur als zodanig is toch ook altijd in de zin, niet op alle gebieden, maar zeker qua liedjes, qua toneel, qua schrijvers, is het een hele bloeiende cultuur. En ook het element van de spanning en de oorlog komt natuurlijk constant naar voren. Ik ben pas geleden naar een toneelstuk geweest wat ging over de dilemma's en de trauma's van de soldaten. En het rare was, het was een toneelstuk van Samach Yisrael dat over de oorlog van 73 ging. Maar het werd gespeeld door jonge mensen en het kon net zo goed nog vandaag gelden. In die zin is het een blijvende factor. Mensen houden zich ermee bezig. Het is onderdeel van de cultuur. Het is onderdeel ook van veel schrijven. Hoewel je juist de afgelopen jaren toch qua schrijvers, ligt er de nadruk op, ja, schrijvers die het veel hebben over de alledaagse dingen. Niet meer de grote politiek. Die komt er wel zijdelings in voor, maar heel veel schrijvers die het, ja, over de normale thema's hebben van de liefde en de haat en alles en nog wat, die je in een heleboel culturen tegenkomt. En waarbij dan eigenlijk de spanningen en de oorlogen een soort achtergrond vormen.
Komt dat ook omdat de mensen niet meer met de ellende van alle dag geconfronteerd,
ja,
willen worden?
Ja, je wordt er moe van. Ik heb een heleboel vrienden in Israël die gewoon ook 's avonds niet meer naar het nieuws kijken, die geen krant weer willen lezen. Die zeggen, als er wat belangrijks is, dan wordt het me toch wel gewaar. Op de een of andere manier krijg je het via de Israëlische tamtam altijd te horen. Maar die niet dagelijks weer gedrukt willen worden op alle ellende. En zich dan daarvoor afsluiten. Ook mensen die zeggen van, ik laat mijn leven er niet door bepalen. Ik ga juist wel naar een terrasje. Ik ga juist wel naar de film. Ik ga juist wel naar het theater. Ik wil niet door de angst geleefd worden.
In de commentaren op het Israëlisch besluit wordt erop gewezen dat Israël steeds meer en eigenlijk volkomen afhankelijk is geworden van de Verenigde Staten. Zou het problemen hebben opgeleverd met Washington wanneer de regering zich afwijzend had geuit?
Weet ik niet. Kijk, die afhankelijkheid is er al jaren. Ik weet niet, ik denk dat Israël intussen al iets van 100 miljard van de Amerikanen heeft gehad. Ik las onlangs in de krant dat gemiddeld elk Israëlisch gezin ongeveer 1000 euro per maand van de Amerikanen krijgt. Als je het echt gaat omrekenen wat er in geld en in allerlei kredieten aan Israël wordt geleverd. Israël krijgt meer dan welk ander land ter wereld ook geld van de Amerikanen.
Maar door de economische situatie is die financiële afhankelijkheid misschien nog wel toegenomen.
Ja, er zijn ook mensen die juist beweren dat het tegendeel waar is. Dat je doordat je zoveel leent ook zoveel rente moet terugbetalen. Netanyahu was in de tijd voorstander van en hij is daar ook mee begonnen om zoveel mogelijk die leningen van de Amerikanen terug te dringen. Omdat je meer kwijt bent aan die jaarlijkse afbetalingen dan dat je er inderdaad echt wat aan hebt.
Netanyahu, destijds was hij
premier. En nu als minister van Financiën heeft hij dat beleid even gestaakt. Want hij heeft nu dezelfde kredietgedanties, krijgt hij binnenkort van de Amerikanen van 9 miljard. Heeft hij hard nodig. Maar ja, Israël is in grote mate aangewezen natuurlijk op de Verenigde Staten. Ik weet niet, en ik weet ook niet wel hoe dat in de toekomst gaat zijn als de Israëlische regering op een gegeven moment dwars gaat liggen. En gezien alle bedenkingen die ze al hebben geuit bij de routekaart bijvoorbeeld, is het zeer wel mogelijk dat er een punt komt waarop de Israëlische regering zegt, ja, tot nu toe vonden we de routekaart prachtig, zolang de Palestijnen deden wat wij dachten dat ze moesten doen. Maar nu wij aan de beurt zijn, mooi niet. Dat kan, dat er zo'n moment komt, zeker omdat in Israël toch op het ogenblik een vrij rechtse regering zit. En dan hangt het er heel veel van af, ook wat er intern in Amerika aan de hand is. Of de spreekwoordelijke Israëlische lobby, die niet eens zo'n Joodse lobby is, maar de christenfundamentalisten die toch Bush aanhang vormen, de neoconservatieven, of die gaan zeggen, ja, Israël heeft eigenlijk gelijk en we mogen Israël niet onder druk zetten. Of dat Bush na Irak zich zo sterk voelt dat hij zegt van, dit is de tijd om mijn Pax Americana af te dwingen, mijn Amerikaanse vrede. Ik weet het niet.
Hoe liggen die vredeskaart eigenlijk bij de publieke opinie? Staan die overwegend achter Israël en achter het beleid natuurlijk van de regering Sharon?
De grote meerderheid, het is ook, Israëli's zijn soms niet zo dom. De grote meerderheid is voor de routekaart, maar ziet het niet zitten. Dat is een ogenschijnlijke tegenstelling, maar ze zijn heel sceptisch over de mogelijkheid van slagen van de routekaart. Helemaal de Israëlische publieke opinie is een rare publieke opinie vanwege allerlei ogenschijnlijke tegenstellingen. Maar als je het nader probeert te analyseren, dan zit er wel een logica in. Bijvoorbeeld, ze zijn allemaal, 70% is voor het opgeven van bezet gebied bijvoorbeeld.
En de ontruiming van de nederzettingen?
Aan de andere kant, bij de verkiezingen stemt de overgrote meerderheid Sharon.
Stemt dan voor veiligheid?
En stemt dan in wezen voor veiligheid. Ze stemmen in wezen voor een man die kracht uitstraalt, die niet snel zaken opgeeft. Een man bij wie ze zich inderdaad denken dat ze zich veilig kunnen voelen. Al vertegenwoordigt die niet het beleid wat zij in eerste instantie voorstaan.
Kun je aan de andere kant stellen dat de Joodse fundamentalisten en de Israëlische nationalisten zich eensgezind tegen de routekaart keren?
Ja, maar feit is dat ze wel in de regering tegen hebben gestemd. Ze gaan nu acties voeren. We krijgen binnenkort denk ik heel veel demonstraties. Maar ze zijn niet uit de regering opgestapt. Met andere woorden, ze denken nog altijd dat zij, als het erop aankomt, Sharon of de Israëlische regering zo om kunnen buigen dat die routekaart niet wordt uitgevoerd. Het is een hele vreemde stemming. Ze hebben een deel van de rechtse partijen heeft duidelijk tegen dit besluit gestemd. En toen ze vervolgens gevraagd werden, stapt u nu op? Want wat is een historisch besluit? Een Israëlische regering die voor het eerst zich uitspreekt in feite voor een Palestijnse staat en voor een terugtrekken uit bezet gebied. Daar bent u tegen en u blijft zitten. En dan zeggen ze, ja, we blijven zitten, want het loopt zo'n vaart niet. En als we opstappen, dan krijgen we de arbeiderspartij mee, misschien in de regering. En we kunnen beter vanuit de regering zelf de boel tegenhouden dan dat we nu vertrekken.
Nou, hoe staat het eigenlijk met die oppositie van de arbeiderspartij en van de Meretspartij? Je hoort er zo weinig van.
Die is ook onzichtbaar en onhoorbaar op het ogenblik. De arbeiderspartij zit in een hele diepe crisis. Zowel een leiderschapscrisis. Feit is dat nu waarschijnlijk Shimon Peres weer partijvoorzitter wordt voor een jaar. En dat komt omdat alle andere 18 fractieleden alleen maar ruzie maken over wie de leider mag zijn, waarbij zich van de 18, ik geloof 12, hebben gemeld dat die het zelf wel willen zijn.
En de nieuwe leider dan, Amram Mitsna?
Die is alweer weg eigenlijk. Hè? Die heeft het pijltje alweer neergegooid en die heeft al gezegd van, ja, met deze mensen kan ik niet werken, want ze hebben me alleen maar dwars gezeten. En hij is opgestapt al in feite. En de arbeidsplaats is in een machtsvacuum. Ze hebben ook geen geld meer. Ze hebben iets van, ik geloof, 120 miljoen shekel. Dat is, hoeveel? Iets van 25 miljoen euro schuld. Ietsje minder, 20 miljoen euro schuld. Vanwege alle verkiezingen die ze hebben gehouden, zonder dat ze hebben gekeken of er nog geld in de kas zat. Die hele grote machtige partij van Wel Eer, die eigenlijk 30 jaar lang het voor het zeggen had. En met ja, in alle instituten in Israël macht had eigenlijk. Die is nergens meer. Nou zegt dat op zichzelf ook nog niet zoveel, want de Likud had 4 jaar geleden ook geloof ik nog maar 19 zetels over. Dus het kan snel wisselen in Israël, dat weet je niet. Maar op het ogenblik ziet het er qua arbeiderspartij heel slecht uit. En ja, links daarvan heb je nog de Meretspartij die oppositie voert, maar ook niet echt veel aanhang heeft. Het gekke is dat de Israëlische maatschappij, dat gaat weer terug tot die vraag over de publieke opinie. Die is in wezen linkser gaan denken en rechtser gaan stemmen.
Ja, bestaat die tegenstelling links-rechts wel in de Israëlische politiek zoals wij die in Nederland en West-Europa kennen?
Ja, in Israël betekent links en rechts in feite links is duifachtiger. Meer voor opgeven van bezet gebied, meer voor ontruimen van nederzettingen. En rechts is vasthouden aan een groot Israël gedachte of althans een sterk Israël. De tegenstellingen in Israël tussen links en rechts zijn duidelijk op het politieke gebied, het politieke en het veiligheidsgebied. Economisch heb je een tegenstelling, maar die is er niet helemaal. Want de Likud is in wezen veel meer een volkspartij dan de Arbeiderspartij. De Arbeiderspartij wordt altijd gesteund door de bankdirecteuren en door de kapitaalkrachtige, wat dan tussen aanhalingstekens blanke Israëliërs, de Ashkenazi-Israëliërs, terwijl de Likud ja, veel meer een volkspartij is.
De Europese Israëli's, tenminste de Joden die uit Europa naar Israël zijn gekomen en tegenover de Joden uit meer de Arabische wereld.
Qua aanhang, hè? Niet qua leiderschap, want qua leiderschap is het lange tijd van beide, is alle twee Europees beïnvloed geweest. Maar aan de andere kant, als je nu kijkt naar het economische beleid, dan is het Likud-beleid op het ogenblik een extreem rechts, ja, een tetserachtig beleid. Waarbij alles geprivatiseerd moest worden. Netanyahu heeft een poging gedaan om de vakbonden te breken. Dat is hem tot nu toe niet echt gelukt. Maar hij hangt een zeer kapitalistisch beleid aan.
De laatste tijd horen we inderdaad steeds meer berichten over een flinke recessie in Israël. En dat komt natuurlijk ook door de kosten die vanwege het conflict met de Palestijnen, de toeristenindustrie is ingezakt en de technologische sector en de andere exportindustrieën hebben natuurlijk ook te maken met de globale economische teruggang. En stakingen worden deze week nog, die zijn aan de orde van de dag. En wat merk je nou van die economische malaise?
Heel veel. Kijk, de stakingen, daar merk je natuurlijk verschrikkelijk veel van. Al is het alleen maar omdat vuilnis voor je deur opstapelt en niet wordt opgehaald. Stakingen zijn nu trouwens ten einde, hè? Want er is verleden week toch een soort akkoord bereikt. Vliegvelden hebben platgelegen. Je kon niet weg. Alle overheidsministeries waren dicht. Het was echt wekenlang enorme ellende waarvan je van de ene dag op de andere dag niet wist wat je wel en waar je niet heen kon. Openbaar vervoer wat stil lag. Maar ik denk dat wat er nu gaat gebeuren is dat we de komende tijd steeds meer demonstraties krijgen van groepen die echt heel hard getroffen worden door de bezuinigingen. Netanyahu, de regering, is van plan om een heleboel dingen af te schaffen die tot nu toe als gemeengoed werden gezien. Zoals kinderrijke gezinnen die enorm veel steun kregen. Er was een vangnet, een heel duidelijk sociaal vangnet. Dat is echt, daar zitten nu al enorme gaten in en dat wordt steeds erger. Je merkt het dat veel meer mensen zijn aangewezen op de bedeling. Echt, er zijn tienduizenden, zo niet honderdduizenden in Israël, die wekelijks of maandelijks naar zo'n centraal punt gaan, wat je in een heleboel steden hebt, waar ze pakketjes voedsel en kleren enzovoort krijgen, omdat ze gewoon niet meer kunnen, niet meer kunnen rondkomen.
Dus en de armoede is enorm toegenomen?
Armoede is enorm toegenomen. Ik weet nooit precies wat al die cijfers zeggen, maar officieel heet het dan dat 20% van de Israëlische bevolking onder de armoedegrens leeft. Daar hebben ze dan een standaard voor. Van de kinderen is het 30%. In de Arabische sector is het natuurlijk nog veel hoger. Een werkloosheid die officieel 10% bedraagt, waarschijnlijk hoger ligt. Maar volgens mij is het erge van de huidige economische situatie met de bezuinigingen en de recessie dat er enorm veel winkels over de kop gaan. En juist de lagere middenklasse zakt nu weg naar een pijl waar ze gewoon niet meer kunnen rondkomen. Zelfs mensen die een normaal salarisje hebben, kunnen daar niet meer van leven. En de afgelopen tijd zijn er ook iets van 10 gevallen geweest van zelfmoorden. Dus niet terroristische, maar gewoon mensen die zelfmoord hebben gepleegd. En die daarvoor aanvoerden omdat ze het niet meer aankonden economisch. En dat is heel schrijnend. Je ziet het trouwens ook op straat. Hè? Steeds meer mensen die op straat wonen, leven. Dat was al een beetje gekomen door de Russische immigratie. Maar dat wordt ook steeds sterker.
Ja, dat is een enorme groei van de sociaal zwakkere lagen van de maatschappij. En aan de andere kant zie je dus toch dat investeringen in de Joodse nederzettingen in de bezette gebieden blijven op het niveau wat het was, min of meer. En krijg je dan niet dat er met scheve ogen gekeken wordt naar de Joodse kolonisten die dus wel door de staat worden onderhouden en in die mooie villa's wonen?
Nou, je hebt twee dingen hier. Hè? Je hebt ook arme sloebers die dan maar naar een nederzetting trekken, want daar hebben ze een goedkoop huisje en worden ze gesubsidieerd. Het is inderdaad ook zo dat bij de laatste verkiezingen is het Amram Mitsna van de Arbeiderspartij heel kwalijk genomen. Dat hij niet meer op dit punt heeft ingespeeld. Dat hij niet heeft gezegd van die nederzetting, jongens, waar zoveel, er worden wegen aangelegd omdat een nederzetting met 20 mensen naar Israël, naar Tel Aviv moet kunnen reizen. En die kosten verschrikkelijk veel. Dat gaat ten koste van een heleboel andere dingen. Het ligt natuurlijk aan waar je prioriteiten stelt. Mitsna is kwalijk genomen dat hij daar niet genoeg heeft op ingespeeld. Dat hij helemaal de economie een beetje onaangeroerd heeft gelaten. Terwijl dat een punt is waar men denkt dat hij toch wel veel stemmen op zou hebben gekregen. Ik weet niet of dat zo is hoor. Want je ziet ook dat mensen die het heel veel economisch slechter krijgen, toch niet de regering afvallen omdat ze dan het eens zijn op waar we het net over hadden, de politieke grondslag met de regering. Dus ik weet niet of het waar is.
Ja, in een artikel in Trouw schreef je onlangs over het gevaar van sociale explosie. Zie je dat gevaar binnenkort in de voor?
Als de huidige bezuinigingen doorgaan zoals Netanyahu dat wil, dan krijg je een sociale explosie. Bij mensen die het gewoon niet meer redden. En ik denk dat dan die zelfmoorden een soort voorbodes zijn van toch een situatie waarbij een heleboel mensen gewoon geen eten meer op tafel hebben. En dat geldt dan in eerste instantie voor de Arabische sector, maar bijvoorbeeld ook voor de ultra-orthodoxie. Die tot nu toe heel erg afhankelijk was van de kinderbijlagen. Er is enorm veel aan kinderbijlagen altijd geweest in Israël. Die ook tot nu toe de jongens hebben kunnen studeren, hoefden niet in het leger als ze maar in yeshiva, in een Joodse leerschool zaten. Nou, dat wordt ook aangepakt. Dan moeten ze de arbeidsmarkt op, maar er is op het ogenblik geen arbeidsmarkt. Er is gewoon geen ruimte ook op die arbeidsmarkt. Dus ik denk dat we dat je toch kan verwachten dat Israël binnenkort een allerlei sociale verschijnselen gaat vertonen die we tot nu toe niet gezien hebben.
Ja, laten we nog even praten over de religieuze invloeden in de Israëlische maatschappij. De regering die is samengesteld uit nationalistische en religieuze partijen aan de ene kant. En daarnaast Shinui, de partij van verandering die juist de religieuze invloed in de Joodse staat wil terugdringen. Kan Shinui als een vreemde eend in de bijt zich in deze regering staande houden?
Dat denk ik wel, want Sharon heeft ze nodig, dat ten eerste. Kijk, Sharon zit heel comfortabel tussen een rechtervleugel en dan is Shinui een beetje zijn linkervleugel. En op die manier houdt hij de boel in evenwicht. Maar ik denk ook dat Shinui is op het ogenblik al bezig met een heleboel dingen te doen. En dan binnen, ze doen het wel grappig moet ik zeggen, binnen de bestaande structuren en verbanden proberen ze allerlei gaten te vinden om iets van hun gedachtegoed naar voren te brengen. Je zag het bijvoorbeeld met het feit dat de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, die is van Shinui, Russische soldaten die dan geen Joodse moeder hadden en die dan bij de vorige minister, die van de orthodoxe partij was, ook geen Israëlisch paspoort en staatsburgerschap kregen. Dan geeft hij ze op grond van het feit dat de minister dat persoonlijk kan doen, erkent hij ze en geeft hij zijn staatsburgerschap.
En ook een paspoort dus.
En een paspoort. Dan mag hun familie ook komen naar Israël. Dus het is een ontwikkeling die toch wel verstrekkende gevolgen kan hebben. De orthodoxie gilt dan ook op dit moment van, hey, dit kan zo niet, want we krijgen allemaal niet-Joden binnen en dat is niet de bedoeling van deze Joodse staat. De minister is ook bezig van Shinui om de regels aan te pakken waarbij tot nu toe moest je als niet-Jood overgaan tot het Jodendom, wilde je staatsburger kunnen worden. Hij zegt, een ieder die goed is voor de Israëlische maatschappij en die we binnenhalen, die mag wat mij betreft het staatsburgerschap krijgen. Dat hoeft niet op grond van het feit dat hij tot het Jodendom is overgegaan.
Maar komt zo iemand dan later niet in de problemen bij het rabbijnen? Want die houden natuurlijk toch nog een behoorlijke macht.
Dat is dus de vraag. Als zijn volgende stap wordt dat je ook huwelijken kan sluiten zonder de rabbijnen erbij, dus gewoon civiele huwelijken, dan krijg je toch veranderingen in de Israëlische maatschappij, waarbij tot nu toe de rabbijnen en de orthodoxe partijen alles in handen hadden van geboorte tot graf en onderweg nog het huwelijk, waarbij je niet om de rabbijn heen kon.
Dus je zou kunnen spreken van een secularisatie van de Israëlische samenleving?
Ja, nou weet je natuurlijk nooit hoe lang dat stand houdt en of het na 4 jaar weer een andere minister komt van een andere partij die de boel weer terugdraait, want daar zijn ze in Israël groots in. Maar de aanzet is er, zeker.
En tot hoever gaat dat? Shinui bijvoorbeeld de steun van een seculiere meerderheid in de Knesset, in het Israëlisch parlement?
Weet ik niet, want daar wordt heel vaak niet gestemd volgens de zaken waar het over gaat, maar volgens andere zaken. Als de orthodoxe partijen stemmen nodig hebben, dan gaan ze druk uitoefenen en dan zeggen de niet-orthodoxe partijen, ook de Likud, van jongens, we moeten de orthodoxie wel binnenhouden, want anders stappen ze eruit en dan zit ik met mijn regering. Dus op dit punt moet je meestemmen met de orthodoxe partijen.
Ja, want de orthodoxie zal toch zeker niet over zich heen willen laten lopen?
Nee, maar ze zijn dus wel zwakker geworden. Feit is dat ook dat Shas op het ogenblik niet in de regering zit. En daardoor heeft de seculiere partijen hebben meer mogelijkheden op het ogenblik.
Ja, Shas is de partij van de Sefardische, uit de Arabische wereld afkomstige Joden.
Voornamelijk, hoewel ook daar weer, alle scheidslijnen zijn nooit zo strak als we ze hier willen schilderen, maar inderdaad.
Nou is het zo dat in Jeruzalem een ultra-orthodoxe kandidaat voor het eerst overmorgen bij de verkiezingen voor het burgemeesterschap kans maakt om gekozen te worden. Zet er dat de verhoudingen in de stad tussen de seculiere en religieuze Joden niet op scherp?
Ik denk het niet, want het gekke is dat deze Lubjanski, die was eigenlijk een soort tussenpauze. Hij is in het gat gevallen omdat de burgemeester Olmert, die werd tot minister benoemd. En je mag niet zowel burgemeester als minister zijn. Dus hij was de vice-burgemeester en nam tijdelijk waar. En heeft dat zo leuk gedaan dat op een gegeven moment men dacht van nou, we kunnen hem best kandidaat stellen. En hij is misschien wel een goede kandidaat. En hij heeft nu ook goede kans omdat de Likud heeft een hele zwakke kandidaat. De Arbeiderspartij heeft geen kandidaat, dus we weten niet wat het gaat worden.
We zullen het zien. Ines Polak, dank dat je jouw boeiende kijk op de situatie in Israël voor ons uiteen hebt willen zetten. En ook voor de luisteraars nog een goede avond.
U hebt geluisterd naar een programma van de Joodse Omroep NIK Media, waarin Rob Simons sprak met Ines Polak. De techniek werd verzorgd door Rob Gerritsen, de eindredactie Annette Betzalel. Alles over onze uitzendingen kunt u nog eens rustig bekijken op onze website www.nikmedia.nl.